Jullie zijn toch een vrij homogene groep. Dus daar was ik benieuwd naar, hoe jullie dat zien. Dat je echt de diversiteit die nodig is, dat die ook echt komt.
Ja, ik denk dat wij die diversiteit juist wel heel belangrijk vinden om juist de stem van alle jongeren te vertegenwoordigen. Dus we proberen ook toegankelijk te zijn op social media en zo. Vandaar dat we ook wel denken dat jongeren daardoor eerder die stap zullen zetten. En voor de rest zitten er niet alleen maar mensen van de VWO en de HAVO in. Er zitten ook wel verder een beetje divers. Maar ik ben er inderdaad wel mee eens dat er wel meer diversiteit in kan. En daardoor ook de social media en zo heel erg.
Daarop, een toevoeging daarop, is er natuurlijk wel een heel prachtig iets om te zeggen van we moeten streven naar diversiteit. En u zegt terecht ook dat de leden die wij nu in onze raad hebben zitten, vooral door vrienden of kennis op school, mensen met dezelfde interesses. Creëer je daarmee een ondiverse groep? Dat zou ik niet zo snel zeggen, maar... Ja, het zijn wel inderdaad vaak mensen die vanuit dezelfde richting komen en dezelfde richting opgaan. Het is voor ons altijd wel, hebben we gemerkt, en dat kunt u ook teruglezen, dat het moeilijk is om die diverse mensen echt puur op diversiteit te gaan werven. Want hoe werf je mensen voor de jongeren voor de jongerenraad? Mensen die bij de jongerenraad willen of zelf actief zijn in de politiek, die zetten meestal zelf een stap. Natuurlijk is het... Ook vanuit ons heel belangrijk om te zorgen dat mensen die eerder die stap zetten. En daar zijn we ook nog altijd mee bezig. Maar voor ons is het altijd nog moeilijk en dat hebben we gemerkt met verschillende dingen. Dat op het ene komen er wel mensen, zoals in dit geval de jeugdgemeenteraad, zoals we hier al hoorden. En op het andere komt er totaal niet. Zo kan ik bijvoorbeeld op social media zeggen, dat klinkt een beetje hard, maar dat... laat ik eens makkelijk zeggen, ruim 60% van de mensen die ons überhaupt volgt, niet meer in onze leeftijdscategorie beschikt is. En vanuit daar zie je ook dat wij eraan moeten werken van hoe plaats je op social media, wat een platform is voor de jongeren, zou je denken. Hoe zorg je ervoor dat mensen meer, dat ze weten dat de jongerenraad er is? Ik bedoel, volgens mij zijn we er nu ongeveer 2 jaar. En dus dat is wel een punt waarop je moet zeggen van ja, hoe creëren we dat? Want we hebben het al geconstateerd. Dus daar zijn we altijd nog mee bezig. Maar het blijft toch moeilijk.
Voordat ik het woord geef aan mevrouw de Vries van de PvdA, even een huishoudelijke mededeling. De livestream doet het inmiddels weer, dus de kijkers thuis zijn ook welkom. We zijn bij de behandeling van agendapunt evaluatie jongerenraad. En we zijn in gesprek met leden van de jongerenraad. En mocht u daartoe zin hebben, na afloop van de vergadering staat de bandopname natuurlijk beschikbaar op de site van de gemeente. Eerst even mevrouw de Vries, als het goed is.
Dankjewel, voorzitter. Jullie zijn nog maar kort bezig, dus ik zou zeggen, ga zo door. En, ik heb niks vreemds gelezen, dus ik vind het een hele goede zaak dat jullie politiek actief zijn. En eigenlijk wou ik een beetje op doorgaan op wat jij gezegd hebt, Mark, over hoe kom je in contact met jongeren. Dat is natuurlijk ook ons probleem, hè? Kijk hier maar naar. Dus ik hoopte eigenlijk stiekem vanavond hier ook iets te halen van jullie. Hoe kunnen wij jongeren bereiken? Hoe doen jullie dat zelf? Maar ik begrijp een beetje het jullie verhaal dat dat voor jullie ook lastig is.
Ja, ik kan er wel een individueel plan, en dat is misschien een beetje in details getreden, maar waar wij in zitten te denken, en dat vertelde ik net ook al, dat social media het platform is voor die jongeren. Maar toch op social media, hoe trek je dat soort mensen? En wij hebben eigenlijk een jaar of anderhalf jaar en tot nu toe eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, hebben wij op social media gebruikt om onze activiteiten te promoten en onze agenda's te promoten. Dat soort dingen. Nou, als je jezelf in een jongere plaatst en je zit op Facebook bijvoorbeeld en je komt er toevallig voorbij, want daar gaat het om, en je ziet dat de jongerenraad een agenda op Facebook zit, terwijl een van je vrienden bij de jongerenraad zit en dat je daarom misschien wel leuk vindt. Ja, die agenda interesseert mensen niet. En op dat punt zijn wij bezig met wat kunnen we daarmee gebruiken. Zowel professioneel blijven als toch die nieuwe jongeren aanspreken binnen onze gemeente. En dus dat is een van onze gedetailleerde plannen waar we mee bezig zijn.
Dus als ik het goed begrijp is Facebook vooral een goed medium voor jullie?
Facebook is omdat het Ja, dat klinkt een beetje raar, maar Facebook is net weer wat minder zakelijk dan LinkedIn. Twitter kun je helemaal afschrijven. En Instagram, ja, dat is niet echt iets voor, raden, zou ik maar zeggen. Makkelijk antwoord.
Voorzitter, mag ik een verduidelijkende vraag stellen?
D66 was net even iets eerder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vind het fantastisch om te horen en te lezen wat jullie allemaal bereikt hebben. Hè? En ook hoe jullie de vraag hebben beantwoord en hoe gemotiveerd jullie zijn. Nou, dat geeft enorme goede hoop voor de toekomst. Het knelpunt zit wat ons betreft een beetje in het volgende, die diversiteit, hè? Want daar hebben we het over. Nou, goed om te horen dat jij iemand bent die werkt, hè? Of tenminste op het, ik neem aan de auto, ja, in Driebergen, oké, okay, goed. Nou, want wat we eigenlijk ook bedoelen is om een diversiteit te krijgen, heb je veelal mensen die vanuit Dorenwert gewend zijn, vanuit de jeugdgemeenteraad bekend zijn. Maar er zijn ook heel wat jongeren die vanuit deze gemeente naar Arnhem op school gaan, op het VMBO en daar op een ROC terechtkomen. En die waarschijnlijk vanuit hun opleiding of vanuit hun school niet al die voorlichtingen en zo'n jeugdgemeenteraad meegaan. En het is belangrijk om die te bereiken. En fijn dat Bente, jij zit ook in Arnhem op school, op het gymnasium, op Stedelijk Gym. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die meer die categorie, dus op een gymnasium zijn, die zijn misschien vanuit het gymnasium dat je eerder geneigd bent om meer maatschappelijk om je heen te kijken. Maar mijn vraag is juist, als jullie vacatures hebben, hoe ga je daarmee om? Ga je kijken van, nou, waar ontbreekt het aan ons aan? Een bepaalde doelgroep, die hebben we nog niet in onze groep. Dus daar ligt mijn zorg vooral.
Het is natuurlijk heel erg lastig om selectief te gaan kijken wie nemen we aan. Want om heel eerlijk te zijn, ze stromen niet met bakken binnen, de aanmeldingen. Maar het is natuurlijk wel zo dat misschien de diversiteit in de raad niet optimaal is. Maar wij vertegenwoordigen wel die diversiteit. En het feit dat iemand van het ROC niet zelf in de raad zit, daar zijn het misschien ook niet de types voor, daar liggen hun interesses niet, betekent niet dat wij hun niet kunnen vertegenwoordigen. Het is natuurlijk wel zo dat wij die mensen wel degelijk kennen en ook hun belangen weten. Dus wij kunnen ze wel vertegenwoordigen. En natuurlijk zijn ze welkom als ze erbij liggen, maar het zijn wel andere types en hun interessen liggen meestal ergens anders.
Kan ik een compliment geven even? Ja. Mooi gesproken.
Mevrouw Vink.
Ik wilde eigenlijk een verduidelijkende vraag stellen, sorry, over wat Mark net zei, over de uitingen op social media. We moeten wel een beetje professioneel blijven. En ik dacht, hè? Maar jullie zijn toch de jongere raad en niet de raad? En wat bedoel je daarmee? En vinden jullie dat zo lastig om te verzinnen hoe je communiceert en waarom moet je professioneel blijven?
Nou, dat is meer vanuit het oogpunt dat wij vanaf, nou weet ik veel, vanaf ik mijn eerste telefoon heb al bezig zijn met social media, YouTube, Instagram. En vanuit daar allerlei andere dingen zien dan waarschijnlijk dat jullie op social media zien. Dus voor ons is een professioneel oogpunt voor een jongerenraad betekent dat waarschijnlijk heel wat anders. En daarmee bedoelen we geen hele rare filmpjes, geen fake news over Trump, dat soort dingen. Dat willen we voorkomen en vandaar de term professionele berichten, maar toch op een leuke en grappige manier om mensen aan te spreken.
Ik voel dat hier wel een beetje een generatiekloof opgeroepen wordt, sorry. Maar...
Ja, we gaan nu kijken welke filmpjes bij iedereen op de site staat. Mevrouw Van Bentem.
Dank u wel, voorzitter. Ja, je ziet in de briljante antwoorden trouwens, ik vind het echt heel goed. Want ik vind die diversiteit is belangrijk, maar als we kijken naar onze eigen raad, zitten we daar zelf ook mee. En zou je zelf misschien ook wel 18-plussers bij je in de groep willen, maar is dat toch ook lastig? Wat we zien in de evaluatie is zeg maar de interactie tussen raad en jongerenraad, hè, dat die nog wel optimaler kan. En dat is niet alleen een vraag voor jullie, want jullie eerste vergadering moet nog komen. Hè, dus daar zal waarschijnlijk nog over gesproken worden. Misschien hebben jullie al ideeën hoor, dan hoor ik het graag. maar ook naar de collega's, van hoe gaan wij daar straks mee om? Hè? Want wij willen die heel graag activeren, wij willen daar veel meer mee doen. Als ik zie naar de tribune van de jongerenraad, loopt het niet vol met raadsleden. Zijn het eigenlijk altijd een paar die er zitten en die zitten er altijd. Mag ik vragen aan jullie of jullie daar ideeën over hebben?
Natuurlijk.
Nu is het beter. Maar allereerst dank voor de uitvoerige evaluatie die uitgevoerd is. Zeker degene die daar aan meegewerkt hebben. Daar hebben we veel aan gehad. Er is veel naar voren gekomen in ieder geval. Maar even terugkomen op jouw vraag. Ik zou wel eens om willen draaien. Van hoe zouden ze de ouderen of de raadsleden willen activeren? En enthousiasmeren in ieder geval om meer bij hun vergaderingen bezig te zijn. Ik weet niet of ze daar al over nagedacht hebben, want dat is een van de aanbevelingen natuurlijk die uit de rapportage naar voren gekomen is, dat wij daar meer zouden moeten zijn. Maar hoe zouden jullie ons kunnen enthousiasmeren om dat te gaan doen?
Ga je gang.
Dat doen we willen we op een manier gaan doen, in de manier van dat wij ook bij jullie raad aanwezig moeten zijn en vanuit daar ook punten oppakken die voor ons interessant zijn. En daarmee ook jullie steunen. Daarbij is het voor ons erg belangrijk dat wij ons eigen ideeën kunnen verzinnen en ons eigen werk kunnen doen. Maar een idee dat wij hebben is toch wel vaker terugkoppelen op dingen die wij hebben besproken of dingen die wij gaan doen of dingen die wij hebben besloten om te gaan doen, zodat wij jullie feedback daarover kunnen krijgen. En dan ook vaak dat de raad ook vaker denkt van, hey, dat is ook leuk om iets over te horen en daar willen we meer informatie over. Dus daar is wat we op dit moment over aan het denken zijn.
Even CDA.
Ja, daar misschien op inhakend. Het is goed dat wij bij jullie komen natuurlijk, maar het zou ook goed zijn als jullie bij ons komen, denk ik. Want daar leer je dan aan de andere kant ook weer wat van. Kun je ook makkelijker reageren op stukken die bij ons op de agenda staan. Want er zijn zeker dingen die ons aangaan, maar die jullie ook aangaan. En soms kan het dan advies zijn wat het college bij jullie inwint. Maar als je in de zaal zit, maak je ook de interactie mee die wij hier in de zaal hebben. Dus ik denk dat het over en weer geldt, wij bij jullie komen. Maar andersom denk ik ook jullie bij ons weer komen. En zo denk ik dat je meer interactie tussen de twee raden hebt. Zou het er ook mee te maken hebben misschien dat het lastiger is om misschien diversiteit, maar ook jongeren te werven, doordat je misschien nog niet helemaal een optimale manier hebt gevonden om georganiseerd je werk te doen, zeg maar. De dingen die je graag wil doen. Misschien, tenminste, ik lees uit het rapport dat misschien nog niet alles helemaal loopt zoals je zou willen dat het loopt. Als dat wat net wat georganiseerder zou gaan, net wat makkelijker zou lopen, iedereen zijn actieve rol daarin pakt, dat ook wat makkelijker zou gaan, of vergis ik mij daarin?
Ja, dat is zeker het geval. En we zijn nu 2 jaar bezig en dat klinkt voor ons heel lang, maar dat is altijd nog een opstartperiode geweest. En er zijn gewoon nog een aantal punten waaraan je merkt dat het inderdaad nog niet optimaal is. Denk aan het gebruik van social media, zoals ik net al vertelde. Maar ook inderdaad de interactie met de raad. Maar zoals u heel goed zegt, is dat ook de verschillende posities binnen de raad en de verdeling over de rollen. En we zijn altijd nog bezig om dat eerst op te pakken. En vanuit daar eigenlijk door te gaan naar wat kunnen we daarmee ondernemen. Dus ik hoop dat dit zo duidelijk is, dat zeker het geval is.
Zijn er ook vragen van een jongere raad richting leden van de commissie?
Jazeker. Hebben jullie nog ideeën over dat wij meer met jullie in betrekking komen? Of andersom, dat jullie misschien meer interesse zullen tonen voor de jongere raad? Niet negatief bedoeld natuurlijk, maar...
Ik zie een heleboel enthousiaste vingers nu omhoog komen. Ga gewoon op het rijtje maar af. PvdA.
Wij hadden bedacht dat jullie toch wat vaker wilden uitnodigen op een fractievergadering. En dan van gedachten wisselen. Dat vinden we achteraf te weinig gedaan. Dus dat gaan we vaker doen in de toekomst.
GroenLinks.
Nou, onze hoop was juist dat jullie niet je gaan blindstaren op de gemeenteraad. Maar naar buiten gaan en die andere jongeren die je misschien wel vertegenwoordigd, maar niet bent, of hoe je het zo mooi uitlegde. En ik denk dat het heel belangrijk is dat juist die platformfunctie, dat die belangrijker wordt en groter wordt. En dat zit ook duidelijk in die, in die evaluatie. En ik denk, jullie zijn al begonnen met een aantal leuke dingen, zoals was het niet een politiek café? Ik geloof dat het anders heette. Een jongerencafé en dat soort dingen. Ik denk, je moet echt die kant op denken en dan komt er vanzelf wat de jongeren vinden, wat heel belangrijk is, bovendrijven. En dat kunnen jullie dan naar ons brengen en zeggen, ho, stelletje oude makkers, waarom denken jullie hier niet aan? In plaats van dat je achter ons aanloopt en... Nee, mag geen oude
dat vind ik
zeggen.
Een fantastische term. Wij houden de term oude makkers erin.
Maar dus deze... breng alsjeblieft vanuit jullie dingen naar ons die vanuit jullie belangrijk vinden. En ga dus niet in onze voetsporen volgen, want wij zijn er al en jullie moeten iets anders doen juist. Ik heb wel nog één vraag als dat mag. Er loopt een traject over de toekomst van de adviesraad, de participatieraad en de... hoe heet het ding? WMO-adviesraad. En dat gaat eigenlijk ook over de jongerenraad. En ik vraag mij af of de jongerenraad in een soort bredere vertegenwoordiging van alle doelgroepen, dus een brede adviesraad, of de jongerenraad daar een positie voor zichzelf ziet. En ik denk dat in dat traject bepaald wordt hè, of de jongerenraad apart blijft of daar misschien wel in opgaat. En ik denk dat het in ieder geval heel slim is als jullie daarin meepraten in dat traject. En mijn vraag is, gebeurt dat?
Kunt u misschien iets verduidelijken over welk traject u precies heeft? Want het is mij niet helemaal duidelijk.
Nou, dan moeten we misschien even moeten we dat aan de wethouder vragen. Maar de WMO-adviesraad en de participatieraad die praten, voor zover ik het weet, onderling over de toekomst van de adviesraden. Hè, moet dat apart blijven zoals het nu is? Moet dat in een andere vorm? Er zijn gemeentes die zeggen, we hebben één adviesraad en alle doelgroepen worden daarin vertegenwoordigd. Nou, een traject wordt dus, zeg maar, is een gesprek over hoe dat in de toekomst hier moet. Maar ik begrijp hieruit dat de jongerenraad daar nog niet bij aangeschoven is.
Dat is dus inderdaad ook het antwoord. Mijn reactie laat wel weten dat wij hier niet in betrokken zijn. Maar als ik u nu zo hoor, dan lijkt dat me wel een goed plan. Want wij zijn ook een van de adviesraden. Dus lijkt me wel dat wij ook daarin betrokken worden.
Misschien dat het goed is dat we deze afwisseling proberen wat af te ronden. Ik wil eigenlijk nog gewoon even een rondje maken met nog laatste opmerkingen en laatste vragen. Ik begin bij de heer Beekhuizen.
Nou ja, ik zit zo te luisteren. En ik moest denken aan een artikel in de Volkskrant volgens mij van enige weken terug dat de jeugd op het ogenblik zo braaf is. En daar ben ik van geschrokken, van die brave jeugd. Ik denk, jongens, come on, er moet op de barricade gesprongen worden. Dus op het moment dat je opgeveegd wordt in een raad met allerlei ouderen, van welke clubs ook, nooit doen. Je eigen gang proberen uit te stippelen, je eigen route. En als je... als je nadenkt over waar de kracht van jullie zou kunnen liggen, dan hoop ik oprecht dat je nog beter, nee, niet nog, dat je beter in staat bent dan ik om te communiceren met een achterban. Een achterban die volgens mij vaak vergeten wordt en ontzettend belangrijk is om die te pakken. Dus twee dingen zou ik je willen meegeven. Eén, ga op de barricade, blijf eigenwijs zelfstandig. Twee, niet te veel naar die raadsleden kijken, ga vooral naar die jongeren kijken die... op, rond school, op straat, weet ik waar ze allemaal zijn en probeer het verhaal van hen te pakken. En dan ben je misschien een geweldig doorgeefluik voor ons om de goede dingen met jullie te bespreken. Nou, dat was nog wat ik even kwijt wilde.
Dit was geen oude knar. Dit, GroenLinks, nog een afgerondende opmerking? D66.
Ja, als we dan naar onze eigen rol nog kijken. Want jullie vroegen, ik kan me helemaal instemmen van, word niet zoals wij. Hè? En het gaat niet om die vergadering om bij elkaar op de tribune te zitten. Dat lijkt me niet het doel. Wij zouden natuurlijk wel vaker jullie advies kunnen vragen. Dat lijkt me wel wat wij ons aan kunnen trekken. Dat we dat vaker doen bij allerlei onderwerpen.
Ja, voorzitter. Ik weet niet of jullie dadelijk de raadsvergadering blijven. Maar ik heb voor een agendastuk wat hierna komt, de schuldhulpverlening, vind ik het juist heel belangrijk. En het staat ook een beetje bij jullie. Maar er staat bijvoorbeeld dat er 4% van de jongeren, hè, dat die daar, dat die problemen daarmee hebben. En ik denk dat jongeren eerder accepteren dat jullie daarmee praten en dat jullie... met ze in gesprek gaan en jullie advies gaan, dan dat er vanuit hier het huis of vanuit de gemeente dat gebeurt.
Ja, volgens mij hebben jullie daar ook wel advies over gegeven. Hè? Ja, dus dat is wel leuk om nog even te horen. Ja, eens met meneer Beekhuizen. Blijf bij jezelf, houd enthousiasme. En vooral, het klinkt hier heel netjes, alle antwoorden die gegeven worden. Maar als je bij de jongerenraad op de tribune zit, is het ook vooral veel fun. Dus nee, zeker. We blijven jullie volgen en we gaan ook zeker adviezen vragen. Dat moeten wij ook vaker doen. Dus,
ik volg nog even de commissie en kom ik bij het laatste woord bij de leden van de jongerenraad uit.
Ja, voorzitter, ik heb nog één puntje. Dat is niet direct gericht aan de jongerenraad, maar wel aan de wethouder. In het rapport staat duidelijk dat het een en ander aangeboden gaat worden aan de commissie. Nou, dat wordt hier besproken. Maar daarnaast zal het ook aan de raad aangeboden worden. En wij vragen ons af in welke vorm het wordt aangeboden. Wordt dat een raadsvoorstel of hoe wordt het geformaliseerd?
Ja, de bedoeling is op dit moment dat op basis van de evaluatie, het gespreksverslag en het verslag van deze commissievergadering, de commissie een voorbereidend stuk nu gaat maken dat uiteindelijk aan de raad wordt aangeboden ter bespreking en eventueel besluitvorming. De Griffie gaat nu in ieder geval heel hard aan het werk.
En de wethouder is daarmee eens, want het was een vraag aan de wethouder.
Ja, ik kan me helemaal aansluiten bij de opmerkingen van meneer Beekhuizen. Ik heb toch in het begin ook met een beetje, nou ja, wanhoop zou ik bijna willen zeggen, zitten luisteren naar dat feit dat we zo nodig weer, ik zou het bijna willen noemen, in moeten integreren. Dat moet nou juist niet gebeuren. Laat ze lekker hun gang gaan. Ik denk dat dat het enige is waar je heel positieve uitkomsten mee kunt krijgen. Ik zat nog wel met één puntje. Ik las in het verslag dat een deel, dat jullie eigenlijk nooit compleet zijn. Wat kun je daaraan doen om die club een beetje, nou, het woord discipline zal ik dan maar laten vallen, bij elkaar te houden? Want het is natuurlijk wel erg jammer als het zo wisselend is, want dan krijg je nooit concreet gezelschap bij elkaar. Wordt een beetje los zand. Hoe staan jullie daar tegenover?
Nou, het is voor ons best wel moeilijk om als groep allemaal samen te zijn, want we zijn natuurlijk allemaal jong. Heel veel mensen zitten op school, hebben bijbaantjes, huiswerk. En dat is natuurlijk geen excuus om niet naar de jongerenraad te komen. Maar het is vaak moeilijk om in te plannen voor sommige mensen en andere activiteiten hindert ze dan om te komen. En dat gebeurt niet vaak, maar wel af en toe, zeg maar, één iemand komt dan niet. Dus dan zijn we inderdaad niet compleet, maar dat is dan niet anders, omdat wij allemaal druk zijn.
Maar belangrijk dat jullie niet in de taken, in de uitvoering van je, nou ja, de taken die elkaar oplegt?
Ik denk dat dat wel meevalt, want je kan het ook altijd teruglezen en horen van andere mensen. Dus ja, ik denk het niet.
PRD?
Ja, ik heb een vraag en misschien ook wel een advies van jullie nodig. Ik werd vanmorgen geconfronteerd met vragen van jongeren uit Renkum die graag met oud en nieuw karbiet schieten willen doen aan de telefoonweg. Ik denk dat ik deze vraag maar eens even naar jullie toe leid. Kunnen jullie ons daarvan advies dienen? Ja?
Goed, dan geef ik nog het woord voor een afrondende opmerking of een vraag van uit de leden van de jongerenraad.
Mag ik dan ook nog reageren? Ja? Daarop wou ik eigenlijk nog aanvullen dat u net ook al benoemde dat er meer richtlijnen moeten worden gesteld en dat de posities en de rollen in de jongerenraad nog beter verdeeld moeten worden. En ik denk dat we, als we het punt bereiken, dat duidelijk is en dat iedereen zijn eigen taak heeft en dat daar ook inderdaad, zoals u ook al zegt, de discipline overheerst, dat het dan dat soort dingen ook veel beter zullen gaan. Ik kan u vertellen dat we de afgelopen tijd dat hebben we gedaan. Dat stel iemand had zijn werk niet ingeleverd, stel iemand was te lang niet aanwezig. Ja, dat is dan jammer zeker voor die persoon, maar dan zou die taart moeten tracteren. Wij zijn zeker bezig. Ik ben er zelf altijd wel bezig in de gedachten hoe die discipline onder inderdaad ook de raadsleden kunnen verhogen, aangezien het anders zakt naar, het is de jongerenraad, ik ga er op dinsdagavond even naartoe en daarna ga ik gewoon weer naar huis en dan kijk ik wel. Voor de rest, afronding. Ja, we hebben heel veel positieve punten kunnen meenemen. Bedankt voor jullie feedback. Ik vind het heel leuk om te horen dat een groot deel zegt van blijf lekker jullie eigen ding doen. Naar mijn mening vind ik het belangrijk dat we de dingen die we besproken hebben, zoals onze eigen dingen blijven doen, maar ook met de raad in gesprek gaan, dat we die samen combineren en dat we daar samen een geheel van maken. En dat lijkt voor ons heel belangrijk om daar de komende tijd aan te gaan werken. Voor de rest dus een heel positief gesprek gehad.
Nog even aansluitend op de discipline die genoemd werd. Ik kan vanuit het dagelijks bestuur meegeven dat er genoeg plannen liggen die ook in ieder geval de volgende vergadering besproken zullen worden. Dus dat horen jullie dan. Maar dat die plannen er wel degelijk zijn en dat wij steeds op zoek zijn naar nieuwe manieren van hoe gaan we hier nou voor zorgen. Dus dat we daar in ieder geval heel erg druk mee bezig zijn en dat we hopelijk de juiste vorm daarin gaan vinden, ook met het nog ultieme vorm van de jongerenraad dan eindelijk vinden, waar we nu tot nu toe nog mee bezig waren. Ook als afsluiting, nogmaals bedankt. Ik denk in ieder geval dat het heel erg positief is dat ook jullie aangeven dat wij gewoon een jongerenraad zijn en dat wij dus ook ons eigen ding moeten blijven doen. En dat zijn wij ook zeker van plan. En wij zullen natuurlijk ook vaker bij jullie langskomen, zodat de interactie toch net wat makkelijker gaat lopen en dat dat gewoon iets vertrouwder wordt.
Ik sluit me bij Bent en Mark aan. Het is een hartstikke fijn gesprek en we zullen feedback zeker meenemen.
Dank jullie wel voor dit plezierige gesprek. Dank jullie wel voor de input. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld een vervolg. In samenspraak tussen wethouder en Griffie merken wij vanzelf wat er verder voor een mooi stuk uit voortkomt. Dank jullie wel. We gaan verder met agenda punt 7. Het beleidsplan integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2017-2020. Wie van de fracties wil daarover het woord? Van de gemeentebelangen, SZS, oké. Ik begin bij de fractie van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de opzet en de strekking van dit stuk. En ook wij vinden, net als de adviesraad van de participatiewet, dat het ook een goed leesbaar stuk is. En ook wij zijn verheugd om te horen dat uit onderzoek uit 2015 is gebleken dat de schulddienstverlening in deze gemeente grotendeels positief wordt ervaren. En we zijn verder ook erg blij dat duidelijk ingezet wordt op preventie. Dat lijkt ons een hele belangrijke en goede zaak. Naast deze positieve geluiden van onze kant hebben we wel één kanttekening. Vanuit Partij van de Arbeidskring is ons te oren gekomen dat de communicatie tussen de afdeling schulddienstverlening en bijstand te wensen overlaat. En ik citeer een PvdA-lid die bij de rechtswinkel werkt. Een betere communicatie en minder bureaucratisch en ambtelijk gedrag bij de afdeling bijstand zou leiden tot een efficiëntere en klantvriendelijke organisatie, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de rechtmatigheid van de uitkering. En aangezien uit dit beleidsstuk ook blijkt dat ongeveer de helft van de meldingen schulddienstverlening afkomstig is van personen met een uitkering, is het, vinden wij, wenselijk dat deze situatie verbetert. En we willen ook graag een toezegging van de wethouder dat zij aandacht besteedt aan deze situatie en de benodigde maatregelen neemt.
Dank. Fractie van Gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen is ook in beginsel heel positief over het plan zoals het er ligt, over het beleidsplan. Wat wij mooi vinden is dat er heel sterk wordt ingezet op preventie en vroegsignalering. Voorkomen is beter dan genezen. En dat geldt zeker ook voor dit aspect, voor die schulddienstverlening. PvdA die stipt aan communicatie intern. Daar willen wij graag wat verder op ingaan. Kijk, bij die preventie is voorlichting heel belangrijk. En wat daar wel bij belangrijk is, is communicatie. Gemeentebelangen is heel erg benieuwd hoe de wethouder aankijkt tegen concrete mogelijkheden om bestaande sociale netwerken die we hebben in onze dorpen, in onze gemeente, om die ook maximaal met elkaar te laten praten, met elkaar, maar vooral ook richting de inwoners. Op het moment dat ze hier bij de sociale loket staan, dan is er al vaak wat aan de hand. Maar voorlichting, die doe je juist in het dorp voordat je een probleem hebt. Dus we willen graag wat meer inzicht hebben in de mogelijkheden die de wethouder ziet om daar een invulling aan te geven. Daar wil ik het even bij laten voor dit moment.
Fractie van de PRD.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van de PRD complimenteert het college met voorliggend beleidsplan en de zorgvuldige en volledige reacties die gegeven zijn op de adviezen van de adviesraad en de jongerenraad. We wachten met belangstelling het onderzoek af naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van het aantal voorzieningen voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Onze fractie is content met het feit dat het college voorstellen voor veranderingen van onderdelen van het beleid in zaken bijstand en schuldhulpverlening van de PRD heeft gehonoreerd, zoals het vervroegd uitbetalen van de bijstandsuitkering ingaande 1-1-2017 en de overeenkomst met de Kredietbank Nederland, daar was sinds januari 2014 al een overeenkomst mee, die de mogelijkheid biedt van beperkt budgetbeheer, vaste lasten via de kredietbank en het resterende bedrag beheren de mensen zelf. We hopen dan ook dat het college de overeenkomst met de Kredietbank Nederland voortzet. De samenwerking met Humanitas en Rechtswinkel als ketenpartners wordt wel genoemd, daarentegen niet de diaconieën van de plaatselijke kerken. De protestantse kerken kennen de mogelijkheid van schuldhulpmaatje en een algemeen hulpfonds waarmee ze mensen in financiële problemen soms helpen. Soms bieden ook de afzonderlijke diaconieën van de Rijnsumse kerken financiële bijstand. Is het een bewuste keuze van het college om de plaatselijke kerken niet als ketenpartner te zien? Zo ja, waarom niet? En zo nee, waarom dan niet genoemd in het beleidsplan? Dat was het, voorzitter.
Fractie van RZS.
Ja, voorzitter, dank u wel. Prima plan. Ik ben alleen erg nieuwsgierig, maar het is al genoemd eerder. Hoe je aan preventie kunt doen. Want zolang je niet weet dat iemand in een benarde positie vertoeft, is het verdraaid lastig om erachter te komen. Dat vind ik dus wel erg belangrijk om te weten. Ik vind inderdaad dat er behoorlijk wat aandacht besteed wordt aan preventie of al dan niet al het oplossen van de problemen van jongeren. Ik denk dat er nog best wat meer aandacht aan besteed kan worden, want hoe eerder je die uit de problemen probeert te houden, hoe beter het is. Het woord Humanitas is al gevallen. Ik heb toevallig via behoorlijk wat ervaring van iemand die via Humanitas heel wat mensen uit de Panari geholpen heeft. Ik was nieuwsgierig hoeveel keren dat hier voorkomt. Want ik heb de indruk uit de stukken dat er wel een beroep gedaan kan worden op, maar niet of mensen automatisch dat steuntje in de rug krijgen van iemand die echt heel consequent met ze probeert weer uit de ellende te komen. Dat is het even.
Fractie van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een helder en duidelijk stuk. Complimenten van het CDA en de schrijvers daarvan. Ik heb een aantal concrete vragen die ik erover wil stellen. In het stuk wordt genoemd dat we met een aantal partners samenwerken. Een van de partners wordt genoemd deurwaarders. Dan vroeg ik me af, werken die nou voor de woningcorporaties en de zorginstellingen? Of is er een aantal andere partijen waar zij nou met name voor werken? En is er dan een lijn aan te brengen welke grote schuldeisers er nog meer zijn naast die zorginstellingen en de corporaties? Wat is daar de lijn in? Wat is het grootste probleem daarnaast? Verder wordt aangegeven dat de problematiek die door coaches en consulenten binnen het sociaal team wordt gesignaleerd binnen de casus van de privacywetgeving waar nodig wordt gedeeld om samen te werken. Het uitgangspunt 1 gezin 1 plan 1 aanpak, dat begrijp ik heel goed. In de RPTA privacy is daar is heel nadrukkelijk stilgestaan bij de privacywetgeving binnen de gemeente. En hoe dat allemaal loopt, is nu helemaal duidelijk hoe we daar met z'n allen mee om moeten gaan. En weet iedereen op welke wijze men daarmee moet werken. Want volgens mij was dat na die RTA nog niet helemaal duidelijk. Het CDA verneemt graag wat de situatie daaromtrent nu is binnen de gemeente. We vroegen ons verder af, heeft de samenstelling van onze bevolking hier in Renkum aantoonbaar invloed op de toename van het aantal mensen in de schulddienstenverlening en het aantal mensen dat onder bewind wordt gesteld? En hoe is dan de verhouding tot andere gemeentes die een hele andere samenstelling in de bevolking heeft, omdat ze bijvoorbeeld weinig ouderen hebben of geen instellingen in hun gemeente gehuisvest hebben? Dan staat in hoofdstuk 4 dat het tekort op de schulddienstverlening voor 2017 kan worden opgevangen vanuit de reserve sociaal domein. Dat is begrijpelijk, alhoewel de reserve natuurlijk al behoorlijk wordt geplunderd. Dus we moeten wel zorgen dat er voldoende overblijft. de conclusie dat het structurele tekort kan worden opgevangen binnen budgetten, minima en inkomensvoorziening, die vind ik minder begrijpelijk. Wij hebben al vaker gezegd, als iets structureel is, moet je structureel meer budget binnen de begroting vinden en niet allerlei potjes gaan zoeken om het op te vangen. Ik vraag me af waarom dat niet wordt gedaan. Er is ook al een vraag overgesteld, de Kredietbank Nederland, dat contract dat loopt af aan het eind van het jaar. Uit het beleidsplan lees ik in ieder geval dat we zeer tevreden zijn over de organisatie en over de uitvoering van de taken van deze bank. Dus wat houdt verlenging dan tegen? Change the winning team zou ik zeggen. Moeten we per se aanbesteden of kan dat ook op een andere manier als we zo tevreden zijn? Als je de bijlage 1 leest, dan zie je dat de meeste
voorzitter,
mensen...
Voorzitter, bij interruptie. Ja. Het valt mij wel op dat mevrouw Bramen erg veel technische vragen stelt. En ja. Ik vraag me af of u misschien van tevoren sommige vragen
misschien
had
wel
kunnen stellen.
Maar ik wil ze toch graag stellen. En als ze niet beantwoord worden, dan hoor ik het vanzelf, zou ik zeggen. Even kijken.
Maar mevrouw Bramen, zou u dan niet misschien uw technische vragen kunnen opsturen?
En ja, ik
nu,
zal...
En dan nu focussen op de politieke vragen?
Misschien wel. Dan een vraag over de jongerenraad. Die zaten hier ook aan tafel. Naar aanleiding van het advies dat de jongerenraad heeft gegeven, kwam het CDA, bij het CDA de vraag op of de jongeren die gebukt gaan onder de financiële situatie van hun ouders en zich daarover zorgen maken, of die zich misschien ook zelfstandig bij de gemeente, een hulpverlener, sociaal team of bij de jongerenraad zelf kunnen melden misschien. En de mensen die daar misschien zitten begrijpen de problemen van de jongeren misschien beter. Misschien begrijpen de jongerenraad zich beter. En is er iets te bedenken, bijvoorbeeld een gemeentelijk ombudsman vrouw voor jongeren. Zodat die problemen wat makkelijker op die manier kunnen worden opgelost. Even kijken of ik nog een vraag had. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Misschien een goede suggestie vanuit de linkerzijde voor de volgende keer. Het woord is aan de fractie van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. In aansluiting denk ik een prima stuk. Ik denk dat er heel ambitieuze doelstellingen liggen voor het beperkte en zelfs nog wat slinkende budget. In aansluiting op wat ook de Partij van de Arbeid en ook gemeentebelangen het hebben aangegeven over communicatie. We hebben net een motie aangenomen voor de vakantie van de RTA basisinkomen. Die daar ook een stukje in vraagt. Hè, om wat beter ook bijvoorbeeld naar schriftelijke en communicatie te kijken. Met name ook vanuit het perspectief van de cliënten zelf. Hè, om dat nog eens te reviewen. En misschien kan ook de schilddiensthulpverlening daarin in worden meegenomen. Dat was het.
Fractie van Groning.
Dank u, voorzitter. Een speerpunt in dit stuk is er gemaakt van gezinnen met jonge kinderen en jongeren. Daar zijn wij heel blij mee, want dat is waar wij bij de vaststelling van de vorige verordening om vroegen. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de schuldensituatie van hun ouders. En de gemeente moet er extra zorg voor dragen dat kinderen daar niet onder lijden. Dat is niet alleen via minimabeleid, maar ook bijvoorbeeld de wachttijd tot een traject tot het minimum beperken. Er is al veel gezegd over preventie en vroegsignalering, dat zal ik niet herhalen. Een groep die in deze verordening niet genoemd wordt zijn ZZP'ers en kleine zelfstandigen. De trajecten voor deze groep zijn anders dan voor inwoners die een werkgever of een uitkering hebben. En wij krijgen eigenlijk berichten over vrij schrijnende situaties in de praktijk. En onze vraag aan de wethouder is deze doelgroep in beeld? En hebt u ook het idee dat er onwenselijke situaties ontstaan bij de schulddienstverlening voor juist deze mensen? Een paar korte vragen. Bewindvoerders werven actief klanten, staat erin. Worden deze mensen van tevoren de keuze gegeven, hè, tussen hulp door Humanitas en de rechtswinkel? Of zijn die mensen al zeg maar gekaapt, bij wijze van spreken, door een bewindvoerder voordat de gemeente eraan te pas komt? Ik zou daar graag wat licht op willen. En dan viel mij nog één ding op en dat is de wachttijd van schulddienstverlening. Mensen die opnieuw in de schulddienstverlening komen, dit is om eerlijk te zijn ook een technische vraag, dus misschien moet ik hem niet stellen. Die als ze niet verwijtbaar opnieuw in een traject komen, dan is er toch een verplichte wachttijd van een jaar. En dat begrijp ik niet. Dus waarom is die verplichte wachttijd er voor mensen die niet verwijtbaar opnieuw terugkomen? Dank u.
D66.
Dank u, voorzitter. Bij de schuldhulpverlening heeft de gemeente een belangrijke regierol en zorgplicht. En de gemeente heeft ingezet op preventie, ook om gezinnen met jonge kinderen snel te helpen. Wat D66 betreft zijn dit sleutelwoorden, ook voor de toekomst voor schuldhulpverlening. Vroeg signaleren voorkomt veel leed en is kostenbesparend. Ook de rol van de kredietbank is belangrijk, omdat zij vraagt aan schuldeisers of zij verder geen incassomaatregelen treffen en om schulden in kaart te brengen en helpt om de schulden te saneren. Wij hopen dus dat het contract wat afloopt ook verlengd zal worden. Als we naar de cijfers kijken, blijven grote zorgen. Zorgen over de balans tussen verplichtingen en beschikbare instrumenten, lees ook financiële middelen. Die zullen van het Rijk moeten komen en we vragen ons af of het Rijk hier ruimer op in gaat zetten. Wat betreft de percentages en de samenhangende kosten voor Renkum, onder bewindstellingen zijn gestegen. Dit zal niet afnemen. Dus er valt geen daling van kosten verwacht. Het grootste percentage, 41%, betreft alleenstaande ouderen en zal alleen maar toenemen. Zeker als je de sombere cijfers hoort over stijgende zorgkosten en eigen bijdrage. Wij onderschrijven de opmerking van de WMO-adviesraad om knelpunten hiervan beter in kaart te brengen. 4% betreft jongeren. Zal dat afnemen? Er is sinds kort het leenstelsel ingevoegd. Gevoerd. Dat betreft hogere studiekosten voor jongeren. Dus ook is dat een somber vooruitzicht. Voorzitter, u stelt het budget met het budget dat de economie aantrekt en de daling van het budget daarom mogelijk is. Ons inziens een verkeerde aanname. Zorgkosten zijn een belangrijke bron voor schulden. Dan nog het volgende. Gemeente en zorgverzekering samen kunnen werken aan bronheffing, aan het terugdringen van het aantal bijstandgerechte schuldenaar in de bronheffing of het voorkomen dat zij zullen instromen. Welke maatregelen heeft Renkum samen met de zorgverzekeraars ervoor genomen, met name met betrekking tot de bijstandgerechtigden? Wij pleiten, hebben we al eerder gezegd, om de jongerenraad een rol te geven en in te zetten aan voorlichting voor jongeren. Want vaak accepteren jongeren meer van andere jongeren. Dan tenslotte, u meldt dat het Nibud-gids gratis afgehaald kan worden. Wie doet het nog anno 2017? Vraag aan de wethouder. Kunt u dat ook digitaal doen?
Met dank. Het woord is aan de wethouder.
In de eerste plaats wil ik de positieve woorden u graag voor bedanken. Ik hoor toch heel veel, ook de manier waarop het opgeschreven is. Dat compliment wil ik graag even aan Nathalie doorgeven, die de auteur is van het stuk. En die ook daarmee zat en die mij wat gesouffleerd heeft. Dit is het tweede plan. We hebben het wat kunnen aanscherpen sinds de vorige keer. Een aantal dingen gaan natuurlijk gewoon door. Kunnen lezen en de nadruk op preventie en de nadruk op vroegsignalering is er vrij nieuw in. Ik ga proberen om de vragen toch zoveel mogelijk te beantwoorden, ook al zijn ze technisch, anders wordt het ook weer zo'n gedoe, maar ik weet niet of het allemaal lukt. De communicatie tussen bijstand en schulddienstverlening. Eerlijk gezegd zou ik graag, ik herken het, ik hoor ook af en toe negatieve verhalen, ik hoor ook af en toe positieve verhalen. Ik hoor ook dat het soms wisselt. Ik ben altijd het meest blij met concrete situaties die ik uiteraard dan zeer met privacy omringd zal behandelen. Want dan kan ik het uitzoeken en het zijn toch soms incidenten. We hadden toevallig vanmiddag weer een heel klungelig voorbeeld van een brief die geschreven was aan iemand van een adviesraad. En die was geschreven door een trainee en die was daar net weer niet genoeg op begeleid. En dat klopte gewoon niet wat er stond. Dus er kon gelukkig meteen rechtgezet worden. excuses voor gemaakt. En er gaan gewoon af en toe dingen niet goed. En dan is het zo fijn als je het meteen kan weerleggen en meteen kan regelen. Voordat het een heel verhaal wordt. Want er gaat ook heel veel goed. Dus dat is altijd het schipperen tussen die interne zaken. Maar ik zit er echt bovenop. Ik vind het ontzettend belangrijk dat het goed gaat. Als ik merk dat er ergens iets fout gegaan is, dan wil ik dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen. En dan kan je vaak toch al veel oplossen, merk ik. Dus dat is de houding die ik erin heb. En daar blijf ik gewoon mee doorgaan. Maar graag dan ook, en doe dat maar dus persoonlijk naar mij. Ik ben echt heel precies in. Dat ik echt zorg dat dat dan meteen weer vernietigd wordt, et cetera. Overigens, communicatie, dat heb ik van meerdere gehoord. Dat is heel erg belangrijk in dit hele verhaal. Het is wel lastig om, en dat werd ook opgemerkt, om door. Ik weet de naam even niet meer. Mevrouw Manselbeck. Ja, sorry dat ik dat even kwijt was. Want mensen komen niet zomaar naar ons toe en je weet natuurlijk niet van tevoren wie het zijn. Dus je moet dat toch op een bepaalde manier doen. Dat is een van de redenen waarom we dat, overigens ook van het NIBUD, wat wel digitaal is, dat programma van waar geldprogramma's via een website ingevuld kunnen worden. Ze hebben 3 programma's. 1 voor mensen die gewoon het leuk vinden om het voor zichzelf te bekijken. Dat is heel neutraal, dus dan kan je het ook heel neutraal bekendmaken. Er is 1 voor mensen die eigenlijk iedere maand, zal maar zeggen, €200 tekort komen. Hè. Die merken elke keer dat ze daar, nou ja, elke keer weer moeten bijlenen. Nou, dat soort gedoe. En die kunnen dan eigenlijk via een heel eenvoudig programma, kunnen ze dat via de website anoniem doorlopen en kijken van wat kan ik daar nou aan doen. Hè. En er is er 1, en daar wordt van aangeraden om dat samen met iemand van het sociaal team in te vullen en te gaan verwerken als mensen echt in de problemen zitten, als eerste stap. Dus ze schijnen nog met meer geldprogramma's te komen, maar dat, als er besloten is over dit plan, dan gaan we dat ons daarvoor aanmelden en dan komt het op de website, dan gaan we dat ook bekendmaken. En dan kan iemand dat dus, hoeft hij aan verder niemand te vertellen, kan die gewoon lekker zelf, als die geen geld meer heeft voor een computer, dan moet hij ervoor naar een bibliotheek, maar de meesten hebben dat toch gewoon wel. Dus die kunnen dan gewoon thuis dat invullen en dit kan je dan heel neutraal bekendmaken zonder dat iemand daar zich vervelend bij hoeft te voelen. Dus dat is 1 van de manieren. En verder ja, dingen neerleggen en toch zorgen dat hopelijk het bij mensen terechtkomt. En eentje die we ook hebben gedaan is, we hebben recent, hij staat ook in het plan, alle instellingen die met, er zijn kerken ook bij trouwens, alle instellingen die op de een of andere manier bij deze doelgroep betrokken zijn, is bij elkaar gehaald. En het worden jaarlijkse bijeenkomsten waar zaken worden uitgewisseld en ook worden gekeken van wie kan wat doen. De kerken die waren er wel voor uitgenodigd, want die staan er ook in. Maar die komen niet, dat vinden we heel jammer. Wat was wel een stichting Oase, die wel kerkelijk gelieerd is, die was er wel. Die kenden wij weer niet, maar die hebben zichzelf dus via gemeld. En die hebben we nu ook op de lijst staan. Dus in die zin probeer je toch dat de juiste instellingen die mensen kunnen bereiken, erbij betrokken worden en hun taak daarin vervullen. Nou, dan heb ik al van alles over zitten beantwoorden. Even kijken hoe ver ik nou ben. Die sociale netwerken dus maximaal met elkaar in, dat was gemeentebelangen die daarover kwam. Dat doen we dus door de jaarlijkse bijeenkomsten. En al die instellingen komen dadelijk ook op de website. Dat is volgens mij al bij u aangekondigd van Sterkrenkum. Wat dus de sociale kaart, eigenlijk, nou ja, niet alleen sociaal, eigenlijk de hele kaart voor heel de gemeente. Daar komen zij ook op. Dus nou, dan hoop je dat ook de mensen die nog niet zich hier gemeld hebben, daar toch ook op kijken en dat we dat, dat lukt. De kerken dus, het was de PRD die dat vroeg. Ik keek naar u, maar het was de PRD die dat vroeg. Kerken, we zijn dus ook uitgenodigd. We zijn op de hoogte dat de diaconieën werk doen. En via we hebben laatst ook weer overleg gehad met een van de mensen die erbij betrokken was om te kijken hoe dat op een goede manier kan gebeuren. Dat ging over minimabeleid in het algemeen, maar dat geldt natuurlijk ook hiervoor. Humanitas was toch een vraag van mevrouw Mansveld-Beck. Het sociaal team verwijst daarna door. En zij blijven zelf ook kijken van of zij horen van mensen die het nodig hebben. Maar ik begrijp dat ze toch, want we hebben ook met hen regelmatig contact, dat ze daar altijd behoorlijk vol mee zitten. Dus we moeten het niet nog veel zwaarder gaan maken. Vanuit CDA was de vraag van de deurwaarders. Ik begreep niet helemaal, maar ging het erom van welke instellingen nou de belangrijkste schuldeisers zijn. Bovenaan de Belastingdienst, altijd. En die is ook eigenlijk altijd verschrikkelijk oncoulant. Dat is heel erg lastig. En dan zorg is een belangrijke. En huur, dat zijn eigenlijk toch de grote sectoren. Belastingdienst blijft altijd, dat hoor je ook landelijk, hè, dat dat een lastige is. Wij merken zelf bij zorg en bij huur. Dat is ook wat we proberen uit te dragen en in de voorlichting nog meer moeten meenemen. Eigenlijk zijn die instellingen, als je die benadert, best bereid gespreide talen te accepteren. Als ze weten dat iets opgelost wordt, om dan niet te moeilijk te doen. Dus wij merken dat die eigenlijk altijd heel meewerkend zijn. Maar ja, dan is het altijd de hoop dat mensen het niet tot zo'n stapel laten oplopen, want dan wordt het gewoon heel moeilijk. Maar
voorzitter, ter interruptie. Ik heb een vraag gesteld over de bronheffing en mensen die, dat is van toepassing als mensen meer dan 6 maanden zorg. Maar heeft u afspraken met de zorgverzekeraars? Dan kunt u namelijk deze vraag gelijk meenemen.
Wij hebben daar niet speciaal afspraken met de zorgverzekeraar over, maar wij merken wel dat ook onze zorgverzekeraars zeer meewerkend zijn als het gaat om het oplossen van problemen.
Maar dat is een andere dan dat gemeenten in gesprek gaan met zorgverzekeraars om te zorgen dat die mensen die in de bijstand bijvoorbeeld zitten niet te maken hebben met bronheffing, waardoor ze hogere premie moeten betalen.
Nee, we zijn ons van de problematiek bewust en we proberen dat ook in overleg met de zorgverzekeraar en de betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen. Want eigenlijk werkt dat alleen maar averechts natuurlijk. Het zou eigenlijk landelijk opgeheven moeten worden, maar dat is weer een politieke kwestie van een ander niveau. Maar op zich kan een zorgverzekeraar niet zomaar zeggen van wij heffen dat niet.
Nou, er zijn gemeentes die samen met u heeft bijvoorbeeld een bepaalde verzekering voor uw mensen die in bijzondere bijstand zitten. Dus die hebben daar afspraken over, zodat ze niet in die bronheffingproblematiek komen.
Voor zover dat soort afspraken hebben wij ook. We hebben ook periodiek overleg met mensen, daarover om te kijken van wat moet het pakket zijn en hoe kan dat het beste functioneren. Die afspraken hebben wij ook. Maar of dat helemaal de bronheffing opheft, betwijfel ik. Maar bedoel, wij hebben dezelfde afspraken die andere gemeentes daarover gemaakt hebben.
Wethouder gaat verder met haar betoog.
Oké. Okay. Privacy. Dat was de vraag van, gaan we nog doorpraten over privacy in het algemeen? Want daar heeft de RTA-groep een advies over uitgebracht. En hier wordt het ook in meegenomen. Maar er komt een hele een voorstel naar de raad toe over privacy. En dit is al een beetje een voorloper eigenlijk. Je moet gewoon hier natuurlijk ook heel nadrukkelijk rekening mee houden. Zijn onze doelgroepen heel anders? Daar hebben we niet echt onderzoek naar gedaan, maar we vermoeden dat wij een iets hoger percentage ouderen hebben in onze groep. Maar dan zouden we echt dat moeten onderzoeken om dat heel goed te kunnen beantwoorden. Maar dat kan je eigenlijk wel verwachten. Dan over het tekort. Overigens, het was toen we de nota maakten een extrapolatie. Wij zien nu al dat het iets minder de tekort voor 2017 komt niet op 12.000 uit. Dus dat is alweer een positief bericht. Waarom staat er toch dat wij denken uit eigen middelen op te vangen? Omdat wij bezig zijn om te kijken of we de bijzondere bijstand, wat nu voor een heel groot deel opgaat aan bewindvoering, of we dat naar beneden kunnen krijgen. Dat zijn we samen met andere gemeentes aan het doen. En eigenlijk is dat niet zozeer de bewindvoering die voortkomt uit de schuldhulpverlening, maar vooral de bewindvoering die voortkomt uit, en daar hebben wij natuurlijk extra last van, uit mensen die onder bewind gesteld worden. En dat is iets waar we als gemeente in principe buiten staan, dat het uitgesproken wordt door de rechter. Ik bedoel, die wel eens een ouder of een die heeft er misschien mee te maken gehad. Hè? Je kan daar gewoon ook mee te maken krijgen. Werd ook in de bijdrage van GroenLinks ook gevraagd van kapen ze dan soms mensen weg? Nou, ik weet niet, dat is dan een hele onvriendelijke, je zal hele goede bewindvoerders hebben, maar wat wij nu in overleg met andere gemeentes aan het bekijken zijn, is of we niet een wat eenvoudigere, goedkopere voorziening voor bewindvoering voor die groep kunnen realiseren, waardoor we die hoge kosten wat naar beneden kunnen krijgen. En vanuit die gedachte proberen we het uit eigen budget te halen. Ja, lukt het niet, dan komen we bij u terug natuurlijk. Maar we vinden toch dat we dat in eerste instantie moeten proberen. Omdat we toch ook, en dat is ook iets wat we van veel andere gemeentes horen, dat het een beetje de spuigaten aan het uitlopen is.
Begrijp ik dan met die groep een verduidelijkende vraag, als dat mag, dat er dus niet mensen zijn die in financiële problemen zitten, maar bijvoorbeeld dementie krijgen of andere...
Exact, ja. Exact. Dan was nog de vraag de kredietbank. Ik beluister bij u ook dat het heel positief is. Dat is bij ons precies hetzelfde. Maar wij mogen het juridisch niet zomaar verlengen. Maar we hebben nu wel het pakket van... We zijn dat aan het aanbesteden, maar op een manier dat we eigenlijk toch wel heel erg hopen dat we zonder problemen weer met hun door kunnen gaan. Dat vinden wij zelf het beste. We zijn tevreden. En je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Dan is kunnen jongeren zich melden. Als jongeren bijvoorbeeld met ouders, natuurlijk kunnen die zich altijd melden. Daar hebben we niet een aparte voorziening voor nodig. Maar we hebben daar gewoon voorzieningen voor beschikbaar. Als mensen een probleem hebben en denken van willen daarover praten, zijn ze altijd van harte welkom. Dan bij GroenLinks zijn ZZP'ers in beeld. Het maakt niet uit wat iemand voor achtergrond heeft. Dit beleid geldt gewoon voor alle inwoners. Dus als een ZZP'er schulden krijgt, dan krijgt hij precies hetzelfde. Dan kan hij zich hier melden bij het sociaal team. Dan komt er een intake, dan wordt het bekeken. Dan wordt er gekeken van, kan het met gewoon lichtadvies, bijvoorbeeld met wat ondersteuning geregeld worden. Of is het al een veel zwaardere zaak. Dus het enige is dat als iemand echt een zaak heeft, dan zijn er ook mogelijkheden voor leningen via het MKB. Dat is wel een ander traject. Maar als het gaat om schulden, dan is het gewoon hetzelfde traject. Dan de wachttijd. Als iemand zonder schuld opnieuw in de problemen komt, waarom moet hij dan een jaar wachten? De tijden die zo in het plan staan, dat zijn de richtlijnen. In de praktijk wordt daar redelijk coulant mee omgegaan. Het gaat erom dat als je, stel dat er op een gegeven moment, wij hebben nu geen wachtlijst. Heel veel gemeentes hebben een wachtlijst voor dit werk. Wij, gelukkig hebben we dat hier niet. En kunnen we dus in feite, komt iemand weer, dan gaan we niet zeggen, ja, je moet een jaar op de bank gaan zitten. Dat doen we niet. Maar zou er op een gegeven moment wel een wachttijd ontstaan, dan is het redelijk dat iemand die al een keer dat kennistraject heeft doorgemaakt en weet eigenlijk al of een aantal dingen geleerd heeft, want wij proberen toch niet alleen maar schulden te helpen oplossen, maar ook te zorgen dat mensen toch wel wat leren van hoe je daarmee om moet gaan, hoe je met je budget om moet gaan. Die kennis is er dan al, dus het is gerechtvaardigd dat dan nieuwe mensen voorgaan. Maar als we geen wachtlijst hebben, dan doen we daar niet moeilijk over. Dan, overigens wel als mensen met fraude, of het zou het raar zijn om het niet te doen. Dan tot slot het Nibud-boekje. Het loopt als een trein, we hebben alweer een tweede lading moeten bestellen. Dat andere programma van Nibud, dus ze zijn niet helemaal achterlijk daar, dat is juist digitaal. Maar dat boekje, dat is zeer geliefd. Dus apart, hè?
Ik dank de wethouder. Op een ander moment trek ik een ander petje op en ben ik vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. En ik heb een fantastische titel voor onze najaarsvergadering. Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Wie van de fracties heeft nog in tweede instantie behoefte om te reageren? Ik kijk even daar. Dat... GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ik kan toch niet laten om even op te merken hoe bizar systeem wij hier eigenlijk hanteren. Hè? Dat we bijstand leveren aan mensen waardoor ze onder de armoedegrens zitten. De overheid bepaalt dat er een fix eigen risico is. We proberen dat weer op te lossen met minimabeleid, bijzondere bijstand, bewindvoering. De Belastingdienst is de grootste schuldeiser, zelf de overheid. En hier zitten we de schuldhulpverlening te regelen. Ik vind het bizar en ik weet dat u daar nu niks aan kan doen. Maar ik wil toch even gezegd hebben dat dit gewoon niet werkt. Dat we als overheid mensen in de problemen helpen, zou ik bijna willen zeggen. Het zal niet alleen de schuld van de overheid zijn, maar het systeem is stuk. En verder heb ik geen vragen.
Ik begrijp dat u een brief naar Den Haag gaat sturen.
Meneer de voorzitter, ja.
Fractie van D66.
Misschien kan mevrouw Bont dan ook even Alexander Pechtold vragen om dat eigen risico te schrappen. Want ik hoor dat u daar hetzelfde over denkt als wij.
In Den Haagse politiek, dus zou ik zeggen, waar is Jesse Klaver gebleven? Voorzitter, ja, de bronheffing, ik snap dat u in gesprek bent met zorgverzekeraars, maar dat stelt me niet geheel gerust om te voorkomen dat mensen op een gegeven moment bronheffing moeten betalen. Ik heb ook nog geuit dat wij zorgen hebben over die kosten. Want ik zie echt niet dat het beter gaat. Terwijl u zegt, ja, we kunnen met minder toe. En het is nu ook een beetje vestzak, broekzak. Dan komt het vanuit het armoedebeleid. Dus daar zit toch voor ons wel een enorm knelpunt. En wij zien echt niet dat het het komende jaar beter gaat.
Gemeentebelangen. Even uw microfoon.
Ja, dank u wel. We maken ons zorgen over de communicatiebereiken van alle inwoners. U heeft al een mooi verhaal over gehouden. Ik wil nog een paar dingen meegeven, want ik hoor heel vaak het woord internet, website, boekje. Dat is allemaal goed. Maar het woord wat ik heel weinig hoor is gewoon mensen. Je bereikt mensen het best door ze aan te kijken, door met ze te praten en door gebruik te maken van alle kennis die in onze dorpen zit. En dat is echt verschrikkelijk veel kennis zit daar en ervaring. Dus ik zou de wethouder toch willen vragen om in ieder geval mee te nemen, een overweging mee te willen nemen, om op een manier, een aanvullende manier op al die digitale manieren die heel goed zijn, toch ook echt veel meer aandacht te geven aan het menselijke contact in de dorpen. Het voorbeeld is die budgetkrinning, die worden ook genoemd, die werken goed. En toch bekrijgen we het gevoel dat ze heel passief worden ingezet. De budgetkringen kunnen bestaan omdat onder andere de verzekeraars er ook een bijdrage aan leveren. Als er geen belangstelling is, dan doen we hem niet. Ja, ik zou hem graag actief willen omdraaien van die budgetkringen die werken. Dus we zorgen dat die gewoon blijven bestaan. We motiveren mensen om er naartoe te gaan, zodat je ook die informatie actief uitzendt via de mensen. Die wilde ik u meegeven. En als laatste wil ik hem meegeven over die kredietbank. Technische vraag of niet. Misschien is het best wel heel simpel op te lossen. Want als we die aanbesteding niet hoeven te doen, dan besparen we die 30.000 die gereserveerd staat voor de aanbesteding. Tot zover.
RZS nog? Nee? CDA.
Ik had nog één vraag. De wethouder die gaf straks aan dat als we toch nog een beetje tekort zouden komen op de bewindvoering, dat dat wellicht uit de bijzondere bijstand zou kunnen worden voldaan. Maar zou die dan niet onder druk komen te staan voor waar het echt voor bedoeld is, door deze problemen daarmee op te lossen?
VVD. Dan zijn woord aan de wethouder.
Ik ga ze andersom beantwoorden, want dan heb ik meteen het antwoord in mijn hoofd. Bewindvoering en bijzondere bijstand, dat ligt juist andersom. Doordat de mogelijkheid van bewindvoering wettelijk een paar jaar geleden is verruimd, is het aantal aanvragen voor bewindvoering nee, dan moet ik het anders zeggen. Zijn er veel meer mensen die gebruik maken van bewindvoering? En zo gauw men het niet zelf kan betalen, is een gemeente verplicht dat via de bijzondere bijstand te vergoeden. Dus landelijk gezien, iedere gemeente loopt op dit moment aan tegen het probleem dat ongeveer een derde van zijn bijzondere bijstand, wat bedoeld is voor noodsituaties, nu opgaat aan bijzondere bijstand. Vandaar dat we, en dat gaat dan eigenlijk, staat dat een beetje los van die schuldenproblematiek, want het is juist die bijzondere bijstand die bedoeld is inderdaad voor mensen die dat zelf niet kunnen. Om wat voor reden dan ook. Omdat wij zelf de indruk hebben en dat ook landelijk, of niet landelijk, maar we bespreken dat regionaal met collega-gemeenten. En daar is toch wel de gedachte dat niet alle situaties van die bijzondere bijstand op deze manier met die kosten gemaakt moet worden. Gaan we proberen dat in lichtere vormen om te zetten, maar dat loopt via de rechtbank. Dus daar hebben we ook de fiat van de rechtbank bij nodig. Dus dat is wel even een dingetje. Maar dat is de lijn die we inzetten waarmee we dus denken dat we wat kunnen besparen, zodat er geld beschikbaar komt. Dan is dat natuurlijk in eerste instantie wel ook bedoeld voor de echte gevallen. Maar ook nu besteden we het met name aan iets wat niet die echte gevallen zijn. Dus in die zin proberen we dat af te dekken. Dus, maar het is nog een poging. En als het niet lukt, moet het gewoon in de begroting. Dat is gewoon een feit. Dat, gemeentebelangen, die kredietbank en aanbesteden hebben we juist zorgvuldig uitgezocht. Maar we komen er gewoon niet. Ja, ik had het ook graag bespaard. En dan, ja, maar op, eigenlijk, wij, bedoel, dat is leuk vanuit besparing, maar ook omdat je dan verder geen zorgen daarom hebt. En nu hopen we toch dat we dat voor elkaar. Mensen zelf spreken, ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is vanavond ook al een paar keer aan de orde geweest. Niet iedereen die schulden heeft, zit erop te wachten dat de gemeente ze benadert. Dus vandaar dat we dat vaak via de intermediairs doen en dat we ook die intermediair bijeenkomst hebben. En dat ook, maar waar wij kunnen en waar wij weten. Een van de dingen waar we bijvoorbeeld wel nadrukkelijk op ingaan, we hebben een aantal energiemaatschappijen die, volgens mij mag het helemaal niet eens volgens de privacywetgeving, maar die trekken zich daar kennelijk niks van aan. Die informeren ons als mensen een fors aantal maanden achter zijn met het betalen van hun energierekening. Wij zijn daar toch blij mee en wij nemen dan wel contact met die mensen op. En dan gaan we dat natuurlijk op een zo juist mogelijke manier doen. Van we hebben gehoord dat. En nou ja, dat ga je het open gesprek aan, zal ik maar zeggen. Maar dat gebruiken wij wel. Dus waar wij kunnen, zullen wij altijd proberen om het niet alleen via de website en boekjes te doen. Ik weet het niet. Dan kom ik op het punt van D66. Van moeten we ons zorgen. Ja. Aan de ene kant merk je wel dat de economie aantrekt en en aan de andere kant, u noemde net een aantal voorbeelden, hè, studieleningen, et cetera, waar het die kant weer op kan gaan. Op dit moment merken wij dat het niet stijgt. Dus
maar voorzitter, u zegt de economie aantrekt. Er zijn 41% alleenstaande en ook nog ouderen, die zorgkosten stijgen toch? Dus wat hebben die voor baat bij de economie trekt aan? Ik bedoel, die inkomsten gaan echt niet ten hoog van die mensen.
Ja, zorgkosten aan de ene kant stijgt dat, maar als mensen in minima zijn, dan stijgt hun toelage daar ook weer op. Dus dat heft elkaar ook weer op. Het is een lastige puzzel. Ik wil niet zeggen van, nou, het is helemaal geen probleem. Dat zult u mij nooit horen zeggen. Het is al lastig genoeg en het aantal wat we hebben is ook. Nou ja, het is wat het is. Ik zie het niet stijgen. Ik denk dat het goed is om het heel goed bij te houden en u daar ook over te informeren. Maar op voorhand te denken van het is allemaal heel slecht, het gaat helemaal heel slecht, ga ik niet helemaal in mee. De hartekreet van GroenLinks, van mevrouw Vink, ben ik het helemaal eens. Ik heb daar een keer een fantastisch artikel over gelezen. Hoeveel waanzinnig veel geld wij eigenlijk besteden, landelijk gezien, als je dat allemaal bij elkaar optelt, aan het hele systeem. Als je dan rondpompen is het in feite, dus daar kan je best een heleboel kritiek op hebben. Maar wij zitten niet in die positie, wij moeten er toch maar maken wat er van te maken is.
Wethouder, dank. Dank voor uw vele antwoorden. Er zijn veel vragen gesteld, maar als ik even om mij heen kijk, denk ik dat de meeste vragen en opmerkingen toch naar genoegen zijn beantwoord en dat wij de Raad kunnen voorstellen dit als sterstuk te behandelen. Kunt u daarmee instemmen? Ik zie weer knikkende gezichten. Dan wordt dit een sterstuk voor de Raad. Gaan wij over naar agenda punt 8. De wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2017-2. Wie wil daarover het woord? Dan begin ik bij het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, eigenlijk een puntje van waar we tegenaan liepen bij de voorbereiding van dit voorstel. Dat was de raadsledenbrief die wij kregen van de VNG eind vorige maand. Waarin nadrukkelijk werd aangegeven gemeenteraden dienen terughoudend te zijn met het betrachten van delegeren en van bevoegdheden aan het college. En als ik dan lees wat dit kader heeft, dan beginnen ze het college stelt nog een keer vast. Met andere woorden van wij dragen drie keer een delegatie over, of we delegeren drie keer een bevoegdheid aan het college. De vraag is ook ons van hoe verhoudt nou dit voorstel wat we hier hebben met de raadsledenbrief die we van de VNG hebben ontvangen. Zijn we dan terughoudend genoeg of juist niet? Of zouden we dat aan ons als raad moeten houden, ja of nee, die bevoegdheid? Dus het is een beetje de vraag hoe dat feitelijk zit en hoe die uitspraak, waarin de gemeente Emmen eigenlijk teruggefloten wordt op haar beleid, hoe die verder gelezen moet worden in de brede context van de WMO.
RZS zag ik ook een vinger opsteken. U de microfoon aan doet?
Oh, ik heb zo'n luide stem. Ergens in het stuk staat dat er iemand die geen ingezeten is van de gemeente, geen recht heeft op whatever support of maatwerk. Nou, dat begrijp ik, want dat zou ook heel eigenaardig zijn. Maar ik zou toch wel graag willen weten hoe het dan zit met mensen die voor een wat langere tijd, durf niet in te vullen hoe lang, buiten de gemeente geplaatst worden in een herstellingsoord of iets in die geest. Vallen die dan meteen de dag, want dan zijn ze natuurlijk buiten de gemeente gevestigd. Vallen die dan buiten alle voorzieningen ineens of is de tijdelijke aard dan maatgevend? Dat is eigenlijk het enige wat ik wilde weten.
Verder waren er geen vragen, dus geef ik het woord aan de wethouder.
Ik begin bij de laatste vraag over het buiten ons gemeente verblijven. Daar zijn wettelijke regels voor die niet de WMO-regels zijn. Als mensen langer dan een jaar in een instelling gaan verblijven, dan worden zij ingeschreven in de gemeente waar de instelling zit. Dat geldt voor de WMO. Bij jeugd kan het net wat anders liggen, maar we hebben het hier over de WMO. Dus iemand die langdurig naar een herstellingsoord gaat, kan gewoon zijn eigen rolstoel meenemen, die hier al had. Een aantal andere voorzieningen zullen dan tijdelijk stopgezet worden, want je hebt geen hulp bij het huishouden nodig als je in een herstellingsoord zit, om maar eens wat te noemen. Het zou wel kunnen dat het een gezinssituatie of een echtpaar betreft en een van beiden wordt opgenomen in een herstellingsoord, was toevallig degene die de indicatie voor hulp bij het huishouden had. Dan zou je dat, omdat die persoon daar niet meer is, stopzetten. Maar dan kan het wel zo zijn dat dan in die situatie nodig is om voor de achterblijvende partner, omdat hij anders overbelast raakt van reizen of dat hij misschien zelf ook wel individueel daar recht op zou kunnen hebben vanwege zijn gezondheidstoestand, dat er alsnog die hulp wordt voortgezet, maar dan met een andere indicatie. Dus dat is echt maatwerk. Dan de tweede vraag, die het eerste gesteld werd, over de delegatie. Alles wat er in onze verordening staat van het college, betreft een uitvoering. Het is niet aan de raad, denk ik, om het gesprek te voeren en de indicatie te maken en de beschikking af te geven. Dat doen toch over het algemeen ook het college zelf niet, maar onze ambtelijke organisatie namens het college. U heeft feitelijk vorig jaar, toen de tariefendiscussie al begon te spelen en die uitspraken van Emmen, waar het was toen al een andere gemeente waar een uitspraak over was, heeft u dat al vastgesteld? Dat is bij ons artikel 12a geworden. Toen hebben we de discussie gevoerd over bijvoorbeeld de PGB-tarieven en de aanpassing die er nu voor ligt, deze technische aanpassing, is een gevolg van de aanscherping die het Rijk gedaan heeft, mede naar aanleiding van rechterlijke uitspraken. Wat wij proberen te doen is, zodra er iets bekend wordt wat een bepaalde richting opgaat, of wat richtinggevend is in jurisprudentie, dan wel vanuit het Rijk, u zo snel mogelijk dat technisch voorleggen, zodat we een dat betekent wel dat u wat vaker die verordening terugkrijgt, maar dat betekent ook dat we proberen zo goed mogelijk te voldoen aan wat er bij wet of door jurisprudentie wordt voorgeschreven. En te voorkomen dat onze inwoners ook in een klem terechtkomen van de procedure moeten voeren die wij gaan verliezen. Dus dat is eigenlijk het ruime antwoord.
Zijn daarmee uw vragen in voldoende mate beantwoord? Ik zie ja knikken. Dat betekent dat wij als commissie ook de raad kunnen voorstellen dat wij dit agendapunt als sterstuk zullen behandelen. Ik zie geen geknik, maar daar ga ik dan naar vanuit. Bij deze wordt besloten. Agendapunt 9, de slaglegging van de vergadering van 6 juni. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, dan wel verwerkt. Dus ik stel u voor om het verslag vast te stellen. Dan hebben wij agendapunt 10. 10a. De fractie van CDA had een vraag of een opmerking bij het ingekomen stuk uitvoeringsnota statushouders.
Ja, voorzitter, prima nota, goed te lezen. Blij in ieder geval voor de duidelijkheid die erin is gekomen. En waar we mee aan de gang gaan. En onze vraag die richt zich met name over het vervolg. Van hoe pakt het nou uit zometeen in de praktijk? Hè? En waar kunnen we nou aan zien dat dit beleid in deze uitvoering slaagt op een manier zoals ook wordt voorgesteld in het geheel. Krijgen we daar een tussenrapportage over of wanneer zien we hier een duidelijke vervolg in? Want er wordt nu eigenlijk niet vastgesteld door de raad, het is een collegebevoegdheid. Het college meldt het, maar op welke momenten krijgen wij daar wel informatie over terug? Zodat we kunnen zien van, hé, inderdaad, de doelstelling is, of het doel is dat de taakstelling ook realisatie wordt. Zo wordt het over min of meer aangegeven, lees ik uit het stuk. Maar wanneer weten we dat al op dat moment? Dus nou, dat hoor ik graag van de wethouder.
Prima, dan nodig ik de wethouder uit om te zien of deze vraag nu beantwoord kan worden.
Ik ga hier vreemd zitten, want het is de portefeuille van de burgemeester. Dus inhoudelijk heeft zij ook te overleggen over de voortgang. Ik ga ervan uit dat er in ieder geval ook gerapporteerd wordt bij het jaarverslag en de voorjaarsnota, najaarsnota, wat de stand van zaken is. Ik kan deze vraag van het CDA meenemen naar de burgemeester en haar vragen om daar eventueel nog een opmerking over te maken.
Dank u wel voor deze suggestie. Dan wordt de vraag meegenomen en op enig moment beantwoord. Komen we bij binnengekomen stuk 10d, de sportparken. Maar de wethouder heeft daar al eerder op de avond al uitgebreid over verhaald. Daarmee heeft u geen behoefte meer om nog iets te vragen.
Nee, de wethouder heeft een heel mooi neusje gehad om precies de vragen die we hadden, namelijk wat is de status, zijn er ontwikkelingen, is er vertraging, heeft hij keurig beantwoord. Dus hij vervalt.
Dan stel ik vast dat wij aan het einde van de vergadering zijn gekomen. Ik sluit de vergadering van deze commissie inwoners om 21:42 uur. Met dank voor uw inbreng.